En als het nou toch rustig is om je heen, misschien moet je je dan wel afvragen of dat niet komt doordat je je hebt neergelegd bij het feit dat de boze regeert en dat je je hebt teruggetrokken van dat front. Maar wat is Paulus God dankbaar dat die gemeente daar pal staat. Dat ze zich niet hebben overgegeven aan de macht van die verleider. Want het gaat goed met die gemeente en hij somt een heel rijtje zegeningen op. Hij zegt, jullie volgen ons na, ondanks de zware omstandigheden. Jullie zijn een voorbeeld voor alle gelovigen in de omgeving. Ja, tot ver daarbuiten gaat er een roep uit van jullie geloof. En jullie hebben je ook echt afgekeerd van de afgoden. En jullie zijn dienaren geworden van de levende God. Rustig leunt Paulus nu achterover. Zijn werk is klaar in Thessalonica. Die gemeente komt er wel. Niet dus. Hij leunt niet rustig achterover. Paulus geeft bevelen. U kent de voorschriften, zegt hij in vers 2 van ons gedeelte. En het Griekse woord voor voorschriften, dat werd in die tijd in de soldatentaal gebruikt. Dan gaat het om een strikt bevel. U kent het bevel, zegt Paulus hier. Voordat ik in Rijswijk ging dienen, heb ik 14 maanden Hare Majesteit Koningin gediend. Dat is trouwens alweer een heel tijdje terug. Ik zat in de lichting 87-3. Als de luitenant een bevel gaf, dan was er geen discussie. Je deed er goed aan om meteen te gehoorzamen. En in tijden van oorlog moet je ook niet hebben dat soldaten zelf wel gaan bepalen wat er gebeurt. Want dan verlies je de strijd. Paulus geeft ook bevelen. Is hij dan ook zo'n soort luitenant? Zijn de gezagsverhoudingen zo dat hij die bevelen mag geven? Nee, Paulus is een boodschapper. Hij brengt het bevel over. En het bevel komt hier regelrecht van Curios Jezus. Van de koning zelf. En het bevel luidt, God wil dat u een heilig leven leidt. En dat is blijkbaar van groot belang, want in dat korte stukje komt dat 3 keer terug. In vers 3, dat u een heilig leven leidt. In vers 4, dat ieder van u zijn lichaam heiligt. En in vers 7, God heeft ons geroepen tot een heilig leven. Maar Paulus, we hebben hier toch met heilige mensen te maken. Het staat in hoofdstuk 1. De Thessalonicenzen zijn door God gekozen. Door God gekozen, dus apart gezet van de wereld en bestemd tot de dienst van God. Dat is heilig, vroeger geleerd op catechisatie. Nou, dat klopt precies. Maar dat heilig zijn, dat verplicht tot heilig leven. Aan je levensstijl moet te zien zijn, hey, dat is een christen, die is door God gekozen. En bij de Thessalonicenzen was dat ook zo. En Paulus zegt dat ook. En het behaagt God zeer dat hij dat ziet bij hen. Want er ging toch een roep uit van hun geloof in de wijde omgeving. Paulus begint ook met dat te zeggen. Jullie leven zoals jullie is geleerd. Jullie weten hoe het moet. En dat geldt ook voor u hier in Maassluis. U weet ook hoe het moet, wat er van u gevraagd wordt. En u doet er ook naar. En Paulus is voor wat betreft de Thessalonicenzen niet voor niets zo dankbaar. Maar goed, wat wil God dan nog meer? Het is de wil van God dat u zich onthoudt van ontucht, schrijft Paulus. In de vorige vertaling stond er dat u zich onthoudt van hoererij. Iedereen hoort daarin het woord hoer en dan weet je gelijk hoe laat het is. In het Nieuwe Testament is hoererij een verzamelwoord voor allerlei zonden op seksueel gebied. Je had prostituties in de tempels, in de bordelen. Je had buitenechtelijk geslachtsverkeer, homoseksualiteit, bestialiteit, noem maar op. In de Griekse wereld van die dagen waren zulke praktijken normaal. Met de seksuele behoeften ging het precies zo als met eten en drinken. Als je die behoefte voelde, nou, dan voldeed je daaraan. Of dat nou in de tempel was, of in het bordeel, bij een slavin of bij een vriendin, mogelijkheden genoeg. En Paulus schrijft over die behoefte, beheers jezelf. In de Griekse wereld van die tijd zou hij een hoongelach hebben geoogst. Het is het recht van de man, joh, zou er een roepen. En een ontwikkelde Griek die zou misschien een betoog afsteken over de schadelijkheid van onthouding en over de zelfontplooiing waar ieder individu toch recht op heeft. Dat de vrije liefde een hoog goed is en dat je het kunt doen waar en wanneer en met wie je dan ook maar wilt. Ik hoop ondertussen dat u en dat jij de overeenkomsten ziet met vandaag. Want voor jongens en meiden van nu is het toch heel normaal om geslachtsverkeer te hebben. Om het met elkaar te doen. Of je nu verkering hebt, of je bent verloofd, of je hebt iets losvast. Je moet jezelf toch niet belemmeren. Dat hoort nou eenmaal bij je ontwikkeling. En trouwens, waar bemoei je je mee? Ik bepaal dat zelf. En ouders schudden hun hoofd. We vonden het zelf al moeilijk toen we verkering hadden. Maar in deze tijd kun je het eigenlijk helemaal niet meer verkopen. Onze kinderen groeien helemaal op in de sfeer van seksuele vrijheid, waarin alles is geoorloofd. En ze vertellen je dan over die popzenders op televisie, in die de huidige moraal van vandaag de dag op seksueel gebied zo de kamers van de pubers insmijt. En die Paulus roept op tot onthouding en zelfbeheersing. Ach, de man is toch hopeloos ouderwets. In onze tijd zou die de libertijnen uit de politiek op zijn nek krijgen. Dat zinnetje hebben we veel gehoord. Ach, daar heb je die christenen weer met hun spruitjeslucht en hun normen en waarden. Nou, zo kwetsbaar wil je je kinderen toch niet de wereld insturen? Dat is toch niet te verkopen? Maar het gaat niet om de vraag of het te verkopen is of niet. Het gaat niet om wel of niet populair zijn in de wereld. Het gaat om de vraag wat de wil van God is. Die vraag is doorslaggevend. En Paulus laat daar geen enkele onzekerheid over bestaan. Je moet er niet aan meedoen. Nog een voorbeeld uit mijn diensttijd. Dat klinkt wel stoer, uit mijn diensttijd, maar dat was het niet altijd. Ik weet nog dat wij een keer 's avonds op de slaapzaal in het donker met elkaar aan het kletsen waren. 18-jarige soldaten, een stuk of 8, 9. Raad u eens waar het in no time over ging. Inderdaad, over seks. Nou, en toen kwamen de grote verhalen. Met die en afgelopen weekend nog op het plein in Haarlem. Ik weet nog precies wie dat zei. Het was Fuselier van Dijk. En diezelfde soldaat die zei, en jij van het Hof, jij hebt toch verkering? Nou, dan kun je mooi elk weekend. Nou, u begrijpt, de soldatentaal heeft weinig verbeelding nodig. Ik weet niet meer precies wat ik heb gezegd. Ik was geloof ik blij dat het donker was. Want hun verbazing was luid en duidelijk. En vind je het gek? Zeker als je nu bedenkt dat ik nu al zo'n 17 jaar met Carla getrouwd ben. Je moet als verloofde toch zeker eerst uitproberen of je ook in seksueel opzicht bij elkaar past. Dat is toch heel normaal? Als je nu toch al met elkaar zult trouwen. Onderaan de bladzij leest u in uw Bijbel de vertaling van vers 4. Dat ieder van u heilig en eerbaar met zijn vrouw leeft. Het Grieks heeft hier het werkwoord zich verwerven. Dat ieder van u zich zijn vrouw verwerft op een heilige en eerbare manier. En als het ons dan nog niet helemaal duidelijk is, dan moeten we 1 Korinthe 7 erbij pakken, wat er schrijft Paulus. Maar wanneer iemand bang is zich tegenover zijn toekomstige vrouw te misdragen, omdat zijn verlangen naar haar te groot wordt, laat hij dan gevolg geven aan zijn wens met haar te trouwen. Dus niet toegeven aan hartstocht en begeerte, schrijft Paulus. Zoals de ongelovigen doen, die van God niet weten. Wij weten wel van God. En uw kinderen weten ook van God. Want als het daarover gaat, en uw zoon of dochter vraagt thuis aan u, ook niet als ik voorbehoedsmiddelen gebruik, mam. Waarom dan niet? Dan helpt het u niet als u alleen maar zegt dat het niet netjes is. Dat is een argument van nul. Alleen als u duidelijk maakt dat ook het seksuele leven valt onder het heilig leven en dat het hier gaat om Gods wil, dan alleen heeft u een krachtig argument. Dat je op die manier God behaagt. dat je hem een plezier doet met die christelijke levensstijl. Overigens, ook deze voorschriften van God zijn weer ten leven. Wat bedoel ik daarmee? Ik bedoel daarmee dat waar de voorschriften van de Heer verdwijnen, daar wordt het leven bandeloos. En dan zul je pas goed merken dat je aan de frontlinie staat, of je nu wilt of niet. De voorschriften die je beschermden zijn weg. En op talloze manieren weet Satan je dan de afgod seks of porno voor te schotelen. En die verslaat zijn duizenden. Hoeveel zijn er al niet seksverslaafd? Buiten, maar ook binnen het huwelijk. Het sloopt relaties. Van de liefde tussen twee mensen blijft helemaal niets over. Dat krijg je als je die voorschriften verwerpt. In Thessalonica waren er die met zo'n handgebaar de woorden van Paulus wegbuigden. Ach, die beste Paulus toch. Nu overdrijft hij toch wel een beetje. Maar Paulus blijft scherp. Want die Thessalonicenzen, die zijn nog maar kort geleden gewend geweest aan die vrije moraal, die leefden nu als christenen dicht bij elkaar in een hechte gemeenschap. En Paulus wilde niet dat de huwelijken in die gemeente gevaar liepen. Of je er nu op een brutale manier met een man of vrouw van de ander vandoor gaat, of in het geheim een verhouding aanknoopt. God laat dit soort praktijken niet over zijn kant gaan. Paulus stelt dat ook helder. De Heer vergeldt dit alles. Eigenlijk spreekt het ook wel vanzelf. Natuurlijk heeft de Heer de Thessalonicenzen niet geroepen om alleen naamchristenen te zijn. Op alle terreinen van ons leven wil God gediend worden. Ook als we heilig en zuiver leven in seksueel opzicht, heeft hij daar behagen in. Zo is het. Want hoe wordt God gediend als er een roep uitgaat over de gemeente van Maassluis? Wat ze allemaal voor de Here doen. En dat is goed. Maar achter de hand wordt er geroddeld over ontucht. Maar dat mag dan allemaal vanzelfsprekend lijken. Wie houdt zich daar volledig aan? Wie kan dat? Heilig en eerbaar leven. De Heer Jezus stelt het nogal scherp in de bergrede. Iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. Worden we niet overvraagd door God? Kunnen we zijn bevelen wel opvolgen? In vers 8 lezen we het antwoord. Wat God van ons vraagt, wat Hij ons beveelt, dat geeft Hij ons. Door zijn Heilige Geest. Paulus was toch zo dankbaar en opgelucht over wat er allemaal was gebeurd in Thessalonica. Hij had zich toch verbaasd over hoe ze zich hadden stand gehouden. Dat kwam door de overweldigende kracht van de Heilige Geest. Het was echt een enorme verdrukking waar ze onder lijden. En toch stand houden. De Heilige Geest. God zij dank. Maar hoe helpt de Heilige Geest mij dan in mijn seksuele aanvechtingen? Hoe gaat dat? Wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Want ik zou mezelf zo graag wat meer kunnen beheersen. Ik wil dat proberen uit te leggen aan de hand van een rare vergelijking. Maar goed, dat helpt ook een beetje bij het onthouden. Je hebt twee soorten speelgoedauto's. Je hebt ze met frictiemotors. Daar duw je op en dan vliegen ze keihard vooruit. En dan slaan ze kapot. Je hebt ook die radiografisch bedienbare. Die worden door een ander bediend en die komen heel aan op de plaats van bestemming. Die eerste auto staat voor jou als je toegeeft aan hartstocht en begeerte en aan zedeloosheid. Je laat je erdoor meesleuren. Je kent geen rem en ook geen stuur en het eindigt met beschadiging. Beschadigd gevoelsleven, een beschadigde relatie en een beschadigd geloof. Die tweede auto staat voor jou als je je laat leiden door de Heilige Geest. Dan is er wel rem en stuur. Je brengt je hartstocht in gebed bij God. Je laat je bijsturen door zijn woord. Je kent zijn voorschriften. En omdat je serieus zaak maakt van je geloof, volg je die ook op. En zo leer je je lichaam in eerbaarheid beheersen. En zo verwerf je ook je vrouw in eerbaarheid. Ook al verklaren ze je voor gek, je collega's, je medescholieren, je medestudenten of die medesoldaten. Jij maakt je niet druk om veilig vrijen. Jij maakt je druk om heilig vrijen. En als jij daarmee worstelt, met die zelfbeheersing, en je voelt je schuldig, omdat je je door je begeerte laat leiden, en je wordt er doodmoe van dat die boze macht iedere keer weer de overhand heeft. Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dat zegt de Heer Jezus. En het is zijn geest die je er ook toe brengt om je zonde te belijden. En die je draagt als je vervolgens een nieuwe weg inslaat. Dat kan die Heilige Geest met zijn overweldigende kracht. En zo leef je door de Geest zoals het God behaagt. Tot zijn eer. Amen.